zelf de broeders van harte. De diensten voor zondag 10 augustus om 10 uur dominee L.M. Jongejan uit Ede en om 18:30 dominee M.B. van den Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel, zo de Heere wil en wij leven. De collecten, de eerste is voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor het bouw- en renovatiefonds. En er is voorbeden gevraagd voor Cor Oudijn. Hij ligt sinds zondagavond in het ziekenhuis op de afdeling neurologie. De situatie is iets verbeterd. Hij blijft in ieder geval tot en met maandag in het ziekenhuis. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen. De werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting. Van God de Vader. Van Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van de avondzang, gezang 12, vers 1 en 4. In verband met het onderwerp van de preek laat ik de voorlezing van de wet nu liggen en lees ik met u uit de Dordtse leerregels. Dus wij doen belijdenis van het geloof uit de Dordtse leerregels. Drie verschillende plaatsen. Wij beginnen met het eerste hoofdstuk, de paragrafen 1 tot en met 4. Hoofdstuk 1, paragraaf 1 tot en met 4. En dan 2, 5, dat noem ik nog. En dan van 3, 4, 8 en 9 noem ik ook nog. Daarna zingen we Psalm 119, vers 45. En in ieder van u die belijde met mij, met hart en mond, het volgende. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan als hij het hele menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten. En om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de hele wereld is voor God verdoemelijk, dat betekent veroordelingswaardig. Ze hebben alle gezondigd en derven missen de heerlijkheid van God. En de bezoldiging, de uitbetaling van de zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tieren, genadiglijk zou je kunnen vertalen, verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door de dienst van wie de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost. En met het eeuwige leven begiftigd, bedeeld. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. En dan lezen we met elkaar, belijden we met elkaar paragraaf 5, 2 vers 5, paragraaf 5. Verder is de belofte, het gaat vanmorgen ook over de belofte, is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderft, niet omkomt, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. En dan gaan we naar hoofdstuk 3 en 4, dat is één hoofdstuk. Als u een bladzij omslaat, dan hebt u het, denk ik. En daarvan belijden we met de paragrafen 8 en 9 het geloof. 8 en 9 van hoofdstuk 3, 4. Doch zovelen er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen. En het eeuwige leven komt ook straks aan de orde. Dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijn te niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie. En ook niet in Christus door het evangelie aangeboden zijnde. En ook niet in God die door het evangelie roept. En zelf ook die hij roept, degene die hij roept, verschillende gaven meedeelt. Maar, en dan moet je de draad weer oppakken, dat ze zich niet bekeren en geloven, maar de oorzaak daarvan, de schuld, is in degene die geroepen worden. Van de welke sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat ze, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, weer terugwijken. Anderen verstikken het zaad van het woord door de doornen van de zorgvuldigheden en wellusten van de wereld en brengen geen vruchten voort. Het welk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Amen. In Johannes 2 lezen. Dat is een gedeelte uit de brief van de oude apostel Johannes aan het eind van de eerste eeuw. In de jaren 394 denken we zo. Johannes is heel oud geworden. Aan gemeenten in Azië, Zuidwest-Turkije nu. Die overgekomen waren uit het christendom. Een jaar of 50 geleden door de prediking van de apostel Paulus of Silas of Barnabas. En een deel van die gemeente had vragen bij de persoon van de Heere Jezus Christus. En niet alleen vragen, maar kwam ook tot de overtuiging dat hij geen God was. Maar een menselijk schepsel. En dat hij ook niet was de Christus, de gezalfde, de Messias. En dan weet u uit onze catechismus wat dat betekent. Gezalfd tot onze allerhoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester, tot onze eeuwige koning. Ze accepteerden Jezus van Nazareth niet als de Christus. Was ontzaglijk, was een dwaling in die tijd en trouwens nog. Een dwaling die eeuwen oud is en nog niet gestorven is. En het kwam in die gemeente tot een breuk. En die achterblijvers die waren ontredderd. Want ze hadden met die anderen, waren ze uit de wereld overgekomen. Die anderen hadden ook hun geloof beleden. Die waren met hen gedoopt. Ze hadden met hen avondmaal gevierd. 10, 15, 20 jaar. En nou bleken het leugenaars te zijn. en leugenaars, in het Grieks staat er pseudo. Nou, pseudo, dat weet u wel, dat is plat gezegd nep, niet echt. En hoe kan dat dan? Want die man en die vrouw zijn nog wel dat hij ook de Heere Jezus had omhelst. En nou blijkt het dus niet waar te zijn. Dus dat was schokkend. En aan hen schrijft hij deze brief. Om ze A te doen weten wat zij wel hebben. Genade, geloof. En om daarin ook te volharden. Hij roept ze niet om. Op om die dwalingen te bestrijden, zoals Paulus in zijn brieven doet. Hij wil, als ik het goed lees, dan lijkt het wel of hij zegt, laat die nou maar gaan. Maar jullie, hij focust helemaal op de geest, op het geestelijk heil van zijn brief, van zijn brieflezers. Nou, vandaag was, ik behandel die brief nu, ik ben aan vers 24, 25 toegekomen. En we lezen de verse eraan vooraf ook. Maar dan weet u hoe u dit verstaan moet. Mijn kinderkens, lieve kinderen, gewoon hele tere aanhef. Ja, hij was ook, en ook, ze waren ook allemaal jonger dan hij. Ja, hij kon dat ook zeggen. Ik schrijf jullie, voor u moet u allemaal jullie lezen. Het is meervoud. U zou enkelvoud kunnen zijn, maar het is altijd... Ik schrijf jullie deze dingen opdat jullie niet zondigen. En als iemand gezondigd heeft... Wij hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening. Zonder een... Voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem hebben leren kennen, zo wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een pseudo, staat er letterlijk, een pseudos. En in hem of in haar, het is hier een mannelijke vorm, maar het geldt natuurlijk ook van vrouwen, is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die... is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf zo wandelen, leven, zoals hij Jezus gewandeld heeft. Broeders, vallen ook de vrouwen onder. Ik schrijf jullie geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat jullie van het begin gehad hebben. Dit oude gebod is het woord dat jullie van het begin gehoord hebben. Opnieuw schrijf ik jullie een nieuw gebod. Dubbele punt. Hetgeen waarachtig is in hem. En dan staat er letterlijk in het Grieks. Ook in u. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Die is in de duisternis. Tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft. Blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar wie zijn broeder haat is in de duisternis, wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. En nou gaat hij hun zeggen wat ze hebben, wie ze zijn. Ik schrijf jullie kinderkens, want de zonden zijn jullie vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf jullie vaders... Dat kan zijn de ouderen, kunnen ook zijn degenen die wat meer geoefend in het geloof waren. Ik schrijf jullie vaders, want jullie hebben gekend. En eigenlijk staat er, jullie hebben leren kennen. Ik hoop dat zo uit te leggen. Die van het begin is. Ik schrijf jullie, jonge mannen, want jullie hebben de boze overwonnen. Ik schrijf jullie, kinderen, want jullie hebben de Vader leren kennen. Ik heb jullie geschreven, vaders, want jullie hebben hem leren kennen die van het begin is. Ik heb jullie geschreven, jonge mannen, want jullie zijn sterk en het woord van God blijft in jullie en jullie hebben de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem of in haar. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid des levens, de arrogantie, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Lieve kinderen, het is het laatste uur. En zoals jullie gehoord hebben dat de antichrist komt, zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het laatste uur is. Ze zijn uit ons uitgegaan, die anderen dus. Maar ze waren uit ons niet. Want als ze uit ons geweest waren, dan zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat ze zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar jullie hebben de zalving van de Heilige. En jullie weten alle dingen. Alle dingen is hier alles wat nodig is tot de zaligheid, de grondstukken van de christelijke religie. Ik heb jullie niet geschreven omdat jullie de waarheid niet weten, maar omdat jullie die weten en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar, de pseudo, dan die logent dat Jezus is de Christus? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon logen. Logenen wil zeggen niet houden voor. En ieder die de Zoon logent heeft ook de Vader niet. En dan komen de tekstversen. Wat jullie dan van het begin gehoord hebben, dat blijven in u. Letterlijk staat er een bevelvorm. Dat blijf, uitroepteken, in u. Indien in jullie blijft wat jullie van het begin gehoord hebben, dan zullen jullie ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. Namelijk staat er niet, en dan staat er in het Grieks letterlijk, het leven, het eeuwige. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu de Heere bidden om de onmisbare krachtige werking van zijn Heilige Geest, opdat wij geloven zullen. Heere, alstublieft, vergun ons die geest der genade, die Heere is en levend maakt. Uw Heilige Geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Wij bidden u bij uw bodemloze barmhartigheid dat u het vanmorgen uit Christus neemt, uit de Messias neemt, en dat u het ons toe-eigent, op onze rekening overschrijft, naar ons overhevelt. Namelijk, die alles overtreffende lelieblanke gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zijn volmaakte gehoorzaamheid. Zijn complete lijden en sterven op onze rekening zet. En onze zonden ons bederf. Dat hartgrondige kwaad, onze goddeloosheid, op zijn rekening zet. Alstublieft wil ons door de prediking van het woord brengen tot het ruilen met de Heere Jezus Christus. Hij mijn dood en verdoemeniswaardigheid, zoals we dat beleden hebben. En wij zijn leven en zijn vrijspraak, waarmee uw Vader hem vrijsprak op de dag van de opstanding, alstublieft. Alstublieft, bewaar ons er allen voor, om dat gehoorde woord te verwerpen. Door de zorgvuldigheden van dit leven, of door een oppervlakkig geloof, werk bekering door dit geloof. Wees ons zondaren, om Christus wil, o God, genadig. Zo bevelen wij ons u aan, we moeten het van u hebben. En laten we hier ook zo staan en zitten, als mannen, vrouwen, die op dat eerste artikel amen hebben moeten zeggen. Ik hoor in de hel. Maar die nou hier zitten vanmorgen, met een levende honger en een levende dorst, naar de gerechtigheid, naar het bloed, naar vergeving, naar verzoening, naar vrede, naar licht. En als wij nog in die duisternis wandelen, als wij hier nog zitten als leugenaars, mannen en vrouwen die zich uitgeven voor christenen en het ten diepste niet zijn, ze zijn het in naam, wil u dan alstublieft daar de ogen voor openen? Want, en doe dat bij ons allemaal, heren, want we hebben allemaal die pseudo-geest van Adam en Eva meegekregen. En het zit ons in de genen om ons altijd naar u en onze naasten beter voor te doen dan wij zijn. Maak ons wie we zijn. Zondaars. Ik las het net nog in het kerkblad van Kolbrugge. Simul justus et peccator. Altijd, en dat was Luther ten voeten uit, altijd een goddeloze en tegelijkertijd een rechtvaardige. Heren, leer ons dat. Dat bestaan. Zoals zondag 23 dat zegt. Al zijn geboden overtreden, geen ervan gehouden tot alle zonde geneigd. God nog. Thans uit enkel genade mij schenkt en toerekent de volkomen gerechtigheid van Christus. Dat, Heer, dat. En dan bidden wij, als dat ons leven zijn mag, dat die oude mens sterft, sterft, sterft. En die nieuwe leeft. En dat we dat oude hier eens moe worden. En dat we eens een verlangen hebben. Of dat dat verlangen eens meer wordt om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Heren, we belijden het u, dat we geen pelgrim zijn vaak. En misschien zijn we het helemaal niet. Laat ons dat dan zien, want dan zijn we wel ver van u vandaan. Doe ons gasten zijn, een vreemdeling op de aarde. Wandel in de hemelen, alstublieft. Ontfermt u zich over de gemeente, het bestuur. En wij bidden u ook voor hen die meeluisteren, die hier niet kunnen zijn. Verleen ze thuis een zegen, of waar ze ook meeluisteren. Wees ook met ontferming bewogen over de heer Oudijn, die in het ziekenhuis verblijft. We dragen hem aan u op. Want bij u is raad, bij u alleen. En laat het hem nou niet in de eerste plaats van die neurologen verwachten, maar van u. Heere, wees hem genadig. Wil nog herstel verlenen, maar dit ziek zijn gebruiken. Tot heil voor zijn ziel. Laat het eeuwigheidswinst met zich meebrengen. Hoor ons alstublieft. Om Christus wil. Amen. We zingen niet uit Psalm 93. We zingen hem helemaal. 4 versen. 93, 1, 2, 3 en 4 gaan we zingen. vers 24 en 25 van 1 Johannes 2. Het is in het Nederlands niet goed te zien, maar in de Griekse tekst staat er 6 keer jullie. Het begint met jullie en jullie nu. Bij ons 5 keer. Wat jullie van het beginnen gehoord hebben, dat blijven in jullie. Als in jullie blijft wat jullie van het begin gehoord hebben, zullen ook jullie in de Zoon en in de Vader blijven. De apostel zet hen af tegen die anderen. En weer vat hij samen wat ze in Christus hebben en zijn. Gods geest getuigt met onze geest, zegt apostel Paulus, dat wij kinderen Gods zijn. Die prachtige Dordtse leerregels, en ik kan ze u van harte aanbevelen om ze te lezen. En dan zou ik ook de dwalingen lezen die daar naast vermeld worden. Heel subtiel soms. Je zou je soms afvragen, als je die dwaling loslas, wat is er mis mee? Pas, het lijkt wel of Arminius en de remonstranten heel bijbels, ja, het was heel subtiel, maar Gomarus zat het door en vele anderen. Dat is vaak met het kwaad, met de onzuivere visie op verbond en belofte. Dat is altijd heel subtiel. Het ontkennen van de godheid van Jezus ten tijde van de bisschop Athanasius, waarvan we ook zo'n prachtige belijdenis hebben. Dat was toen de dwaling van Arius. Die werd toen beleden door de overgrote meerderheid van de kerk. Athanasius, die rechtzinnige bisschop, is 5 keer verbannen uit Alexandrië. Hier naar het westen van Europa zelfs. 5 keer. En door ingrijpen, onder andere van de keizer, en hebben wij de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel, zoals die officieel heet, waarin de godheid van Christus weer bijbels op formule werd gebracht. Dus je moet altijd op je hoede zijn, als de duivel op zijn sokken komt. Dwalingen zitten er heel dicht tegenaan. En daarom zegt hij hun aan wie en wat ze zijn. We hebben dat gelezen, zonde vergeven, boos overwonnen. De Vader leren kennen. Zij niet, die anderen niet. Ja, dat zeiden ze wel. En aan de buitenkant leek het ook wel. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, toen het erop aankwam, bleken het leugenaars te zijn. Jullie. En nadat hij gezegd heeft wat ze in Christus uit genade hebben en wie ze zijn, hun positie ten opzichte van God, namelijk rechtvaardigen, vrijgesprokenen, gaat hij nu over naar de bevelende vorm. Moest niet nodig zijn, hè? Moest niet nodig zijn. Opvallend, is het u wel eens opgevallen dat als de Heer Jezus gaat preken, dat zijn eerste preek, of een van zijn eerste preken luidt, bekeert u. En gelooft het evangelie. Daarom werden die Joden zo boos. Want die hoefden niet bekeerd te worden. Maar in kinderen van Abraham gingen 3 keer op het jaar naar de feesten in Jeruzalem, gaven hun bijdragen. De bekende dominee Boer, die hier in Gouda gestaan heeft, weet je wat die zei tegen u en mij? Het zijn juist de kinderen van het verbond die zich bekeren moeten. Wil u dat eens meenemen? U moet zich bekeren. De wereld ook. Maar de wereld hoort, wordt het niet aangezegd. U wordt het gezegd en mij. Nou, dan gaat hij over van het zeggen wie ze zijn, wat ze hebben, het geluk, naar wat dit van hen vraagt. Wat God eist. Ja, schrik maar van dat lelijke woord. Want, lieve vrienden, geloven, geloof zonder bekering kunt u in de kliko gooien. Net zo goed als bekering zonder geloof. Dat wordt ook in sommige kerken geleerd. Dat kan ook niet. Dat is allebei onmogelijk. Want, zoals ik zei, het staat in de bevelvorm. Helaas is dat in het Nederlands niet te vertalen. Wij kennen dat niet, zo'n bevelvorm. Maar de woorden wat jullie van het begin gehoord hebben, dat blijven. Dat lijkt een vrome wens, maar dat is het niet. Eigenlijk zou ik daarvan, ik zou daarvan maken. Dat blijf. Uitroepteken. Uitroepteken. Ik zou het liever vertaald hebben, ook in de Statenvertaling, met dat moet nu in u blijven. Zo moet je lezen. Dus hij gaat nu over tot wat wij zeggen, de bevelvorm, de imperatief. Wat hadden ze dan van het begin gehoord? Nou, dat hebben we met elkaar beleden uit dat eerste hoofdstuk. Ze hadden het evangelie gehoord. Wat ze gehoord hadden, ik denk dat hij hier terugverwijst naar 1 vers 5. Daar lees ik het volgende. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en die wij aan jullie verkondigen. Nog steeds verkondigen. Wat dan? Dat God licht is. En in hem geen duisternis, letterlijk staat er, in het geheel niet. Totaal geen enkele. Dus God is licht. Niet aan lampen licht denken. Mag niet. Niemand heeft ooit God gezien. Johannes ook niet. Johannes ook niet. En toch zegt Johannes, God is licht. Ja, maar Johannes was 3 jaar opgetrokken met het licht. Ik ben het licht der wereld. Lees die bekende verzen uit de Johannesbrief. Dat het licht in deze wereld gekomen is. En dat de mensen het licht niet begrepen hebben en de duisternis. Johannes is de man van licht. De uitdrukking voor de openbaring van God in Jezus. En van duisternis. Dat is typisch is voor Johannes. Dat, ja, zwart-wit. Zwart-wit. En ik denk dat er ook maar twee, dat die twee kleuren er alleen maar zijn. Het is licht of duisternis. Ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, dus wie zich voor tijd en eeuwigheid met ziel en lichaam aan mij heeft overgegeven en met zijn oude leven heeft gebroken, wandelt in de duisternis niet. Duisternis bij Johannes is ongeloof. Is het verwerpen van de Heer Jezus. Is het weigeren je te bekeren. Dat is allemaal duisternis. Dat is het domein van de vorst van de duisternis, de duivel. Maar het licht is Christus. En dan zegt hij ergens, wandelt in het licht terwijl je het nog hebt. En dat licht dat schijnt. Vanaf de kansel, uit het dagboek. Dat schijnt om mij te verlichten. Want ik ben blinder dan een mol. Ik ben blinder dan een mol. Ik zie dat licht niet, al heb ik een IQ van 130. En ben ik theologisch net zo getalenteerd als Karl Barth, die denk ik zo'n meter, een meter aan boeken geschreven heeft. Een van de grootste theologen de vorige eeuw. Maar ik vertrouw hem voor geen cent. Een dwaler. Dat kan. En er zijn eenvoudige kinderen van God die ik in mijn leven heb ontmoet. Die hadden niet meer dan lagere school. Jaap Schouten uit Ankeveen. Riet Snijder. Een groot beest in zijn eertijd. En God grijpt hem in het hart. En ik heb die man horen vertellen wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Daar hoef je echt geen academische opleiding voor gehad te hebben. Dat doet Gods geest. En dan wordt dit woord waar. Leg u ernaast, hè. Leg u ernaast. Sleutelen van het hemelrijk worden gebruikt. Dan wordt dat woord waar. En dan word ik waar. En dan lees ik en dan zeg ik, wat is dit toch? Wat is dit toch? En ik heb het misschien hier wel eens eerder gezegd. Dan zit je in de kerk. En dan lijkt het wel of die dominee het alleen tegen jou heeft. Die dominee vertelde dingen die hier van binnen leefden. Dat ik tegen mijn vrouw zeg, heb jij die dominee ingelicht? Maar dat had mijn vrouw helemaal niet gedaan. Maar dan hoor je God spreken tot jou persoonlijk. En dan ben jij, gij zijt die man. En dan word je het. Een zondaar. Maar daar blijft het niet bij, want die geest overtuigt ook. Dat licht schijnt ook op de persoon van de Heer Jezus Christus in de Bijbel. En zijn gerechtigheid. Dat is dat licht. Dan leer ik hem kennen. Er stond telkens gekend, hè, maar in het Grieks staat er eigenlijk hebben leren kennen. In zijn namen, zegt Hellenbroek. In zijn naturen, staten, ambten, weldaden. Lieve vrienden, dit licht, die verkondiging is ook tot u gekomen. Vanaf het begin. Je was misschien nog maar 6 weken oud. Toen kwam dat licht al tot je. Toen je ten doop gehouden werd. En de naam van God de Vader en God de Zoon en de Heilige Geest over je uitgeroepen werd. En dat hebben je ouders je later verteld. Daar begon dat licht al te schijnen. En toen thuis in de opvoeding, biddende vader, biddende moeder. En school. En catechisatie. En kerk. En nou komt dat licht vanmorgen op u aan. En dat licht gaat tot u spreken. Dat licht dat heeft een vraag aan u. Goed luisteren. Het licht, hè. De Heer Jezus Christus. Die vraagt jou en u vanmorgen. Wat hebt u met mij, met dat licht dat ik ben gedaan? Met mijn boodschap? Heb je de duisternis laten verdrijven? Wandel je in het licht? Kennen heeft altijd in de Bijbel de tweede betekenis van omgang hebben met, intieme omgang hebben met. Nou, als u tussen God en uw ziel kunt zeggen, ja, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb, dan zeg ik, wandel in het licht terwijl u het hebt. Maar als dat licht niet gedaan heeft in uw leven wat ik net schetste, de duisternis openleggen, eigenschuldige duisternis, dan moet ik tegen u zeggen dat u de duisternis nog liever hebt dan het licht. En op weg bent naar de buitenste duisternis. Opvallend, hè, dat duisternis wordt genoemd. waar God eeuwig afwezig is en Christus eeuwig afwezig is. En meteen roep ik u op, ontwaak. U die slaapt. En sta op uit de duisternis, uit de dood. En Christus zal over u lichten. En dan pakken we de draad weer op. Dat licht, geliefde kinderkens, lieve kinderen, brieflezers. Dat licht moet blijven hoor in jullie. Blijf, zei ik net. En dat betekent stand houden, voortduren. Hij beveelt ze om dat licht dat ze hebben niet te gaan verduisteren. En dat doen ze door te zondigen. En nou hebben we net gelezen, indien we gezondigd hebben, u moet niet denken dat de apostel denkt dat ze nooit zondigen, maar het gaat om diezelfde zonde van dat pseudo, waar die anderen zich aan schuldig hadden gemaakt. Dat moet blijven. Dat woord. En in dat woord Christus. Dan geldt zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Daar eindigt de Bijbel mee, hè, met die woorden. Zalig hij of zij die de woorden van dit boek bewaart. Ja, en dan niet in de vriezer. En na een jaar is zeggen, oh joh, daar ligt er ook nog in. Nee, dat niet. Zoals Maria ze bewaarde. Bewaarde al de woorden van de engel Gabriel, overleggende die in haar hart. Daar was Maria mee bezig. Wat heeft die engel ook alweer gezegd? En hoe moet ik dat duiden? Wat heeft hij beloofd? Die, laat ik het nou maar zo zeggen, weet je wat nou de woorden van God bewaren is? Dat is naar huis gaan straks. En de knieën buigen met elkaar. En met uw gezin. Mag ook vanavond. En morgen. En God dit woord voorhouden. Met dit woord werkzaam zijn. Wat God in uw leven gedaan heeft als hij het gedaan heeft. Zalig die deze mijn woorden hoort. En ze doet. Daar komt het op aan. U moet niet alleen een hoorder zijn van het woord. Maar u moet ook een dader zijn. En u moet op uw hoede zijn voor die dwaling waar Jacobus voor waarschuwt in zijn brief. Jacobus 1 vers 23 en 24. Er is een man die heeft in de spiegel gekeken. Heeft hem omgedraaid. Maar, en het is niet tot hem doorgedrongen wat hij zag van zichzelf. Dan zegt Johannes, dat is nou iemand die het woord hoort en die doet. Die dat hoort en die doet, die bouwt op een zandgrond, zegt de zaligmaker. Die het hoort en doet. Die de praktijk beoefent. Die dat licht in zich koestert als de allergrootste schat. En die bevreesd is om dat licht te verliezen door de rottigheid van de zonde. Dat is een man en dat is een vrouw die is zo bang voor de zonde. Dat is een man, dat is een vrouw die hunkert om van de zonde niet eens, maar voor goed verlost te worden. Dat is doen. Dat is niet de mouwen opstropen. Dat is geen prestatie. Maar dat is de dagelijkse beoefening van wat je verkondigd is. De Heer Jezus zegt tegen ze in het hoge priesterlijk gebed. Vader, zegt hij, zij hebben mijn woord bewaard. Petrus. Die had het woord bewaard. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie jij? Nou zegt Petrus, u bent de Christus. En moet je dan horen in het Aramees, Mashiach, de Messias. Zij hoorden in dat woord veel meer dan wij horen. Toen Petrus dat zei, toen zei Petrus eigenlijk, u bent het, die in Genesis 3 al beloofd is. Waar Jesaja 53 van spreekt. Zalig Simon Barjona. En dat is niet, komt niet uit je brein voort. Hé Petrus, dat heeft mijn vader je geleerd. Kijk, dat is nou dat woord bewaren. Je moet er zo zuinig op zijn. Op die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Als je die mag hebben. En dan, daar zit een belofte aan vast. Dat blijft, uitroepteken, in jullie. Dat moet in jullie blijven. Denk erom dat je die kwijtraakt. En dan zullen jullie blijven in de Vader en in de Zoon. Het is heel opvallend. Je zou eens naar moeten kijken in een concordantie hoe vaak Johannes het over blijven heeft. Blijven heeft. Valt mij zo op, hè. Ik heb de Hebreeënbrief mogen behandelen, Petrusbrieven mogen behandelen. Nou ben ik met de Johannesbrieven bezig. Dat die schrijvers er allemaal over in zitten. Dat hun lezers vroeg of laat achterop raken en afhaken. Lees de Hebreeënbrief. Valt mij zo op. Blijkbaar, en dat was ook in die tijd. Hier ook. Een groot deel, misschien wel het grootste deel van die gemeenten. Vol. Harde niet. Beginnen, dat gaat wel. Een jawoord geven hiervoor in de kerkje wel. En nog een huwelijksbelofte en een doodbelofte. Ja zeggen. Maar de praktijk van de godzaligheid. Wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Dan zullen jullie in de Zoon en dan zullen jullie ook in de Vader blijven. Dat was vers 24. Ik heb het geprobeerd uit te leggen en toe te passen. Dan gaan we naar vers 25. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. Dubbele punt. Het leven. Het eeuwige. Ik maak een klein wetenschappelijk uitstapje. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt. U kent allemaal het woord evangelie. De boodschap van overwinning bij de Grieken. Eenvoudig Nederlands, goede boodschap. Eu is goed. Angelia, boodschap. Maar nou staat hier geen evangelie, geen euangelia. Maar nou staat hier epangelie. Laat ik het maar een beetje zo vertellen, ep. En wat doet dat woordje ep, dat is maar een lettergreepje. Je zou het er zo overheen lezen, ik ook. Maar dat ep versterkt het woord wat erna komt. Dus de boodschap wordt kracht bijgezet. Dit is de belofte. Dat staat er eigenlijk. Evangelia. Dus bij die boodschap. Het is een zeer krachtige. Ja, wat is het eigenlijk? Ik heb het maar eens even na zitten zoeken. Ik vond het heel mooi in het Grieks. Want helemaal, ik wil dat gewoon met u delen. Dus vroeger was het alleen bij de Grieken gewoon iets aankondigen. Dan was het aankondigen iets te zullen doen. En toen ontwikkelde dat woord zich tot aankondigen iets te zullen geven. Schenken. Ik las dat een nieuwe Romeinse keizer aan zijn onderdanen een geschenk aankondigde bij zijn ambtsaanvaarding. Een gift. Dat dat is een gift. Een vrije gift. En nou laten we dat buiten Bijbelse Grieks maar even los. Maar dan weet u het. Het is Gods gave. Het is Gods vrije, vrij bedoel ik. God was er niet toe verplicht. Het komt voor de volle 100% uit Gods hart. Het is wat we net lazen, hè, in die Dordtse leerregels. Dat God de wereld zo lief gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan die kosmos. Luther zegt, leugenaars, moordenaars, dieven, overspelers, dat is de wereld. Nou, daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Ik ben een liefhebber van de boeken, de werken van Andrew Gray. En die heeft een prachtig boekje geschreven, Grote en Dierbare Beloften. Ik kan het u zo van harte aanbevelen. Het is tweedehands, maar ik zag exemplaren van 3,5, 4 euro. Grote en Dierbare Beloften. Ik geloof dat ik er voor de vierde keer in bezig ben. En ik kom er nog niet naar uitgelezen. Preken over 1 Petrus 1. In de welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. En dan zegt Gray, moest toch eens luisteren. Hè? Ik zou willen dat u het uit uw hoofd leerde. Het was een belofte, zei Gray. Dan komt hij niet meer in een theologische uitleg. Of een wetenschappelijk. Dat is een schitterende ontdekking. Ontdekking, hè. Ontdekt wordt het, want je weet het niet. Een ontdekking van het welbehagen van God in zondaren. Al zo lief heeft God de wereld. Dat is een ontdekking. Een openbaring. Maar dan komt het. En een plan, een voornemen. Om aan die zondaars. Een bepaald geestelijk goed. Of een tijdelijk goed, kan ook zijn, te schenken. En het kwaad van hen te weren. Een ontdekking van Gods welbehagen in zondaren, in u, in mij. Om aan hen uit enkele zondaarsliefde genade te schenken. En de eeuwige verdoemenis te weren. Hem daarvan te bevrijden. Een ontdekking. Dominee Boer, waar ik ook een beetje gek op ben, die zei, het zijn touwen, zegt hij, 12. He, vanmiddag worden ze of vanavond worden ze hier waarschijnlijk gelezen, de 12 touwen, artikelen. Het zijn 12 touwen, zegt hij, toen stond hij in Zoetermeer in de Morgensterkerk, die door het dak van de Morgensterkerk hangen. Hij zegt, je kunt ze terugbrengen tot 3. Geloof in God de Vader, geloof in de Zoon, geloof in de Heer. Je kunt het ook terugbrengen, zegt hij, tot 1. Die door het dak van de kerk hangen, zegt hij, voor een verloren zondaar, om zich aan vast te klampen. Dat zijn de beloften Gods. Ik zou het willen vertalen met een bij testament vermaakte erfenis. Waarvan de testamentmaker is overleden. En dan krijgt een erfenis kracht. Je kunt in het testament staan van een multimiljardair. Je krijgt geen cent. Zolang als die leeft. Als die sterft. Dan gaat het testament open. En dan zie je dat je erin staat. Voor een enorm bedrag. En wordt het je uitbetaald. Hebreeën 8. Vers 10 en 11. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël maken zal. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn. En zij zullen mij tot zonen en tot dochters zijn. En dan in hoofdstuk 9. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komt. Want een testament is vast in de doden. Nou, de Heer Jezus Christus is de testamentmaker. God is de testamentmaker in Christus. En de testamentmaker is gestorven aan het kruis. En het testament is opengegaan. Dus belofte is hier de vrije gift van God van genade aan u. Aan u. En het bijzondere is, dat Oude Testament, dat konden ze missen. De Joden hebben het, de Israëlieten hebben het gemist. Vanwege hun zonde. Maar dit nieuwe, die daardoor het geloof deel uitmaken. Dat dit nieuwe wordt door de overtredingen nooit meer ongedaan gemaakt. Want de belofte God zijn in Christus Jezus, zegt Paulus, ja en amen. En in dat testament heeft de ware gelovige alles in de belofte. En hij hunkert en haakt en hijgt naar de volle inhoud ervan. U zegt dat u een christen bent. Nou, dan moet u zich daar nou eens aan toetsen. Bent u nou een man, bent u nou een vrouw? Die dagelijks te vinden is in de binnenkamer. Met de hand aan het voorhoofd. Want hier zit die belofte verzegeld. Dat heb ik u wel eens eerder uitgelegd. Verzegelt ons God de Vader. Dat is een handtekening eronder zetten. Verzegelt ons God de Zoon. Tweede handtekening hier aan mijn voorhoofd. En verzekert de Heilige Geest. Dat is een man, dat is een vrouw. Als hij zijn naam in dat testament heeft mogen lezen. En als Gods Geest met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. Dan blijkt dat hieruit. Dat ik een man en een vrouw word, een jongen of een meisje. Die veel in de binnenkamer is met de hand aan het voorhoofd. Dat hoeft dan niet letterlijk te zijn. Maar dat God gaat vervullen. Vullen betekent volmaken. Wat hij hier beloofd heeft. Dat zijn, weet je wat dat voor mensen zijn? Hebreeën 11. Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En die zulke dingen zeggen, die betonen klaarlijk, duidelijk, dat ze een ander vaderland zoeken. Dan bent u hier niet meer thuis. En zeg nou niet, u legt de lat hoog. Het is waar. Als u hier thuis bent, zijn de beloften Gods in uw leven niet van geen enkele waarde. Als je enig zicht gekregen hebt, dat zou ik met mijn bloed willen ondertekenen. Als je enig zicht gekregen hebt op de belofte van God, dan kan het niet anders zijn dan dat je hunkert naar het volle bezit ervan. Dan ga je met Paulus zeggen, ik heb een verlangen om ontbonden te worden. Dat is niet op ontbinding overgaan, maar dat is het beeld van een schip. In de tijd van de apostel. Losbinden van de oever. Touwen losmaken. Zeilen hijsen. En de oversteek maken. Sterven. En landen aankomen. In het land waar geen inwoner meer zal zeggen ik ben ziek. Het eeuwige leven. Dat is de inhoud van die belofte. Dat is de inhoud van die belofte. Daar strekt zich al mijn lust en liefde naar uit. Want ik merk hier het tegendeel daarvan. Ja, dat is ook zo. Dat is niet een belofte waarvan je elke dag zegt zo. Die belofte heb ik, het komt met mij wel goed. Dat is een belofte waarvan ik denk dat die altijd vervuld wordt door het. Kolbrugge, Luther, Kolbrugge vooral. Kolbrugge zegt per contraria. Door het tegendeel. Per desperata in het Latijn, zegt Kolbrugge. Door de wanhoop heen. Deze belofte. En van de inhoud van die belofte, vrienden, wil ik een paar dingen proberen te zeggen. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ook al meen ik te mogen zeggen dat de Heere er wel eens het een en ander van geopenbaard heeft. Dat eeuwige leven, dat leven, het eeuwige. Hij zet dat er zo mooi in het Grieks neer, hè? Het eeuwige. En dat begint niet als een kind van God sterft. Dat eeuwige leven, dat begint hier en nu. Moet hier en nu beginnen. Want als het hier niet begint, wordt het ook niet voortgezet. Het begint niet bij uw dood. En ook niet bij uw sterven. Daar is maar één voorbeeld van in de Bijbel. Dat is die moordenaar aan het kruis. Het begint hier, om de prediking van het evangelie. Daar begint het. Daar begint dat. Dat leven. Dat eeuwige leven. Als de Heilige Geest mij door de prediking van het evangelie van dood, en dan kan ik springlevend in de bank zitten, levend maakt. Wederbaart. Uit de dood overzet in het leven. Ik bedoel natuurlijk, en dat weet u allemaal, geestelijk leven. Want dat is uiteindelijk het leven. De rest is maar vegeteren. Dat is het geestelijke leven. Ja, waar ik net al eerder een paar heldere kenmerken van heb genoemd. Als een kind van God sterft, dan deelt hij met de ziel in het volle bezit ervan. Maar het ultieme bezit bij de opstanding van de Heer Jezus Christus, als ook het lichaam, niet alleen de ziel, maar ook het lichaam, in dat volle eeuwige leven deelt. En wat is dat eeuwige leven? Dat is, denk ik, weet je wat, nou, dat weet u. Dat weet u. Als u het hebt, dan weet u het. Dan heb je hier verborgen omgang met God de Vader, met God de Zoon en met God de Heilige Geest. En wat is het eeuwige hemelleven? Dat is die omgang, maar dan ongestoord. Dan komt er nooit meer een zonde tussen. Dan gaat het niet met haperingen. Dat is het hemelleven. Of straks beter op een nieuwe aarde. Dat is delen met ziel en lichaam. Niet voor 100 miljard jaar. Maar eeuwig, eindeloos is een verkeerd woord, eeuwig, ik kan niet zeggen wat eeuwig is, in de volle gunst, gemeenschap, liefde, nabijheid van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik kan daar kan ik geen verstand, geen zinnig woord over zeggen. Ik noem maar een paar Bijbelse woorden, hem zien gelijk hij is. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Wat geen oog gezien, geen oor gehoord, in het hart van een mens niet is opgekomen. Weet je waar het op lijkt? Op die engelen in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op die nieuwe aarde. In mij een welbehagen gehad. Waarom was het op mij gemunt? Begrijp u? Dat is iets van dat. Dat is een leven van verwondering, van aanbidding. De Hebreeënbrief noemt het, er blijft een rust over voor het volk van God. Daar staat een Sabbatsrust. En Sabbat in het Hebreeuws betekent rusten van. Nou, daar rust ik van, op die nieuwe aarde. Van de zonde. Van mijn wettisch gedoe. Maar Sabbat, het is een werkwoord. Shabbat is een werkwoord. Eigenlijk is het, ik Shabbat, jij Shabbat. Maar dat kunnen we in het Nederlands niet zeggen. Maar het betekent ook, eeuwig je vermaken. In die erfenis. Want hij zegt in Ezechiël, ik ben hun erfenis. Kind van God is zo rijk, hè. Want hij erft, zij erft. God, de drie enige, er erfenis, als een vrije gift. Nooit naar gevraagd en nooit naar gezocht. Uiteindelijk verworpen. De erfenis gehaat en de erflater gehaat. Ik moest niks van u hebben, Heer Jezus, lange tijd in mijn leven. En dan me ten deel gevallen. Snapt u dan dat die dichter zegt, ik zal eeuwig zingen van je goede tieren heen. Er staat zo mooi, hè. Ik kan het niet op, maar er staat er zo prachtig van die verloren zoon als die binnenkomt. Weet je wat er dan staat? En ze begonnen vrolijk te zijn. En dan? Ja, meer staat er niet. Er staat niet dat ze ermee ophielden. Ik zou het wel eens aan Henoch willen vragen, want die is al lang boven. En Henoch is ook met de ziel, met het lichaam boven. En ik zou wel eens tegen Henoch willen zeggen, Henoch, hoe ver ben je nou in het grootmaken van God? Ik denk dat hij zou zeggen, oh beste Bas, ik ben nog maar net begonnen. Maar ik heb perspectief, zegt hij hoor. Dit is nou mijn lust en dit zal ik nou eeuwig doen. Hier op aarde was het zo tekort en zo gebrekkig. Ik bracht er zo weinig van terecht. Van de grootmaken van God. En Henoch wandelde met God, hè. Dat is nog wat anders dan wij, of dan ik. Nou, moet je zien. We zullen huppelen. Huppelen van zielenvreugd. En dan niet moe worden, hè. Huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Ze wandelen in witte klederen, staat er. En ze zingen het lied van Mozes en het Lam. Dat was het overwinningslied daar bij de Rode Zee. Want daar is ook een zee boven, hè? Een glazen zee. Dat is een beeld van die Rode Zee. Daar zingen ze het lied van de overwinning. Op de zonde, de duivel, de dood, de hel. Het lied van de overwinning van Christus. Ik kan beter zeggen wat het lied is. Daar is geen zonde meer. Er is geen Satan meer. Er is geen duivel meer. Dan ben ik er niet meer. Dan ben ik er niet meer. Daar is geen ik meer. Daar is dat duvelse ik van mij. Dat is weg. Weg. Voor eeuwig weg. Er is geen verzoeking meer. Er is geen twijfel meer. Er is geen aanvechting meer. Er is geen ziekte meer. Er is niemand depressief. Niemand heeft er kanker. Niemand loopt met een rollator. Er is geen lijden meer. En dan is de duivel voorgoed gebonden en geworpen. En de put voor eeuwig gesloten. Dan is God alles en in alle. Deze belofte is u verkondigd. Anders heb ik niks te zeggen. Dat is het enige wat ik u verkondigen kan. Dat is het leven. Het leven, het eeuwige. Het eeuwige. Kies dan het leven. En leeft. En dat is geen keus van u en mij. Want ik heb me de dood gekozen, dat weet u wel. U komt de belofte toe, zegt de Petrus op de Pinksterdag. Weet je wat dat betekent? U komt de belofte toe. Daar staat in het Grieks eigenlijk, u hebt de belofte. U bezit de belofte. En nou oppassen, hè? Nou zijn er mensen in Nederland die zeggen dat ze christenen zijn. Die zeggen, we hebben de belofte, dus de buit is binnen. En klaar is Kees. En die hoeven zich niet te bekeren. Maar vergis het niet, vergist u zich niet. Hè? U kunt met de belofte in de hel belanden. En ik denk dat er velen liggen. Heel Israël is er bijna terecht gekomen. In de woestijn. Ze hadden de belofte van Kanaan. En ze zijn er niet gekomen. Behalve Caleb en Jozua. Twee slechts. Van die duizenden. Ik heb het over de 20 en ouder. En wat staat er van Caleb? Moet je opletten, hè? Wat staat er van Caleb? Er was een andere geest in hem. En hij volhardde, staat er. De Heere zijn God na te volgen. De rest niet. De rest zegt hoge muren. Woedende vijanden. Dat kan je wel vergeten. God met zijn belofte. Voor de gek heeft hij ons gehouden. Ik zeg het maar zoals het was. En dan staat er in de Hebreeënbrief dat hij ze neergeslagen heeft in de woestijn. 40 jaar verdriet gehad. Let op, hè. Let op. Zet geen isgelijkteken tussen belofte en vervulling. Als daar niet tussen zit, waarachtige bekering en een levend geloof en een hand hier. Zo worden de beloften werkelijkheid in de weg van de bekering. Aanhoudend, mijn leven lang. Kinderen van God, als ik de redelijke godsdienst van Abraken lees, en ik heb het hoofdstuk van de avondmaal gehad, dat is mooi, dan komt er een nieuw hoofdstuk in dat boek. En dat hoofdstuk heet het leven des geloofs op de belofte. Kijk, leef niet bij je gevoel, laat je ook niet ontmoedigen door wat je ziet. Want wat we zien hopen we niet. Maar wat we niet zien. Wat we niet zien. Die onverderfelijke, onbevlekkelijke erfenis. Daar ligt de hoop. De hoop ligt boven. De anker van de hoop. Die ligt in het binnenste heiligdom. En daar klamp ik me vast. Als ik 1000 keer het tegendeel. En dan praat ik wat boven mezelf uit. Want mijn hoop vergaat nog wel eens. Vaak zelfs. Leef bij die belofte. Een van die Engelse puriteinen zegt, de belofte God zijn de wagen, waarin hij zijn kinderen ten hemel voert. Nou, pas op dat je er niet uitvalt. Op je hoede, voor dat vervloekte ongeloof, die verwoestende twijfel. We gaan er zo meteen van zingen. Laat dat nou je leven zijn, kind van God. Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Zeg ook maar tot uw maagd. Straks de vrouwen. Denk aan het woord gesproken tot uw knecht. En gehoord die verkondiging. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En een gegronde hoor. Want het is een hoop gemeente die nooit beschaamt. Amen. 119 vers 25. Laten we danken en bidden. O grote Christus, eeuwig licht. Hartelijk dank voor het licht van uw belofte. Ook nog verzegeld aan ons voorhoofd. O geef toch door deze prediking van die belofte gebruik te maken. Bewaar ons voor de vanzelfsprekendheid van de vervulling. Maar toe ons, stel ons in het bezit van die onuitsprekelijke inhoud. Die onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijke erfenis. Door een waarachtig en levend geloof en een oprechte, waarachtige bekering die daarmee vergezeld gaat. Werk krachtig door en geef dat we dit woord bewaren en overleggen in ons hart. En in dat woord u, uw belofte. Hartelijk dank. Amen. Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Dat is iets van die grote toekomst. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen. insgelijks. Hetzelfde.